Dames en heren, het is 19:30 geweest. Mag ik u verzoeken te gaan zitten? Dan open ik deze vergadering. Heet u van harte welkom, leden van de raad, mensen op de publieke tribune en mensen die thuis via internet met ons meekijken. Wij hebben mevrouw Uit de Willigen als afwezig te melden en verder zijn wij compleet, zo te zien. Deze vergadering, had ik u toegezegd, zouden wij starten met een in memoriam betreffende oud-burgemeester Roelof Hofstee Holtrop. En ik mag u verzoeken daarbij te gaan staan. Burgemeester Hofstee Holtrop is overleden op woensdag 23 april jongstleden. Roelof Hofstee Holtrop was burgemeester van onze gemeente van 16 februari 1981 tot en met 31 december 1988. In onze herinnering was hij een warm, aimabel mens en een zeer kundig bestuurder. Boven zijn overlijdensadvertentie stond deze tekst van Joost van den Vondel. Indien het gemeen u roept, bezorgt het als uw eigen. En dat is precies zoals hij zijn ambt zag. Hij zorgde voor de gemeente zoals hij voor zijn eigen gezin zorgde. Zijn bestuursperiode kenmerkte zich door grote bestuurlijke veranderingen. In 1986 ontstond de provincie Flevoland. Noordoostpolder hoorde vanaf dat moment bij Flevoland en niet meer bij Overijssel. Mede dankzij de grote kennis en ervaring van de heer Hofstee Holtrop is dit proces voor Noordoostpolder op een uitermate soepele en natuurlijke wijze verlopen. Hoewel hij altijd bleef benadrukken dat hij samen met mensen tot resultaten kwam. In zijn jaren als burgemeester van Noordoostpolder had Hofstee Holtrop altijd oog voor de belangen van alle betrokkenen. Van de inwoners en van de medewerkers van de gemeente. Kritiek vond hij niet erg, als het maar gericht was op oplossingen. In zijn afscheidsspeech op 22 december 1988 in deze raadzaal zei hij: praat over de dingen met elkaar, dan kom je het verste. Ook na zijn pensionering was de heer Hofstee Holtrop zeer begaan met het reilen en zeilen van deze gemeente. Hij was nog regelmatig bij ons te gast, voor het laatst bij de bijzondere raadsvergadering in ons jubileumjaar. Wij bewaren warme herinneringen aan deze betrokken man. En in zijn geest blijven wij praten met elkaar om het beste voor Noordoostpolder te bereiken. Ik vraag u een minuut stilte om hem te gedenken. Ik dank u wel. Aan de orde is de vaststelling van de agenda. En de vraag is of de agenda vastgesteld kan worden zoals hij aan u is voorgelegd. De heer Goos heeft het woord gevraagd en hij krijgt het woord.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het CDA verzoekt de raad of vraagt de raad om agenda punt 10 van de agenda te halen. Bestemmingsplan Emmelhagen.
Dat is
of 11.
Ja.
Ik had, dacht ik,
Ja, 11.
Dan is het 11. Maar in ieder geval, het is het bestemmingsplan Emmelage. Na de RTG zijn diverse fracties wezen kijken op locatie, onder andere bij de Frenkelinghagen. En het gevoel, in ieder geval bij het CDA, is op dit moment nog niet goed. En als het gevoel niet goed is, dan moet je geen besluiten nemen. Dan moet je wachten. Om die reden, wat eerder gezegd is, graag nu van de agenda. En het verzoek aan de wethouder is om nadrukkelijk nog eens een keer te kijken naar dit bestemmingsplan. En vooral op het onderdeel Frenkelinghagen. Om te kijken of er andere mogelijkheden, andere opties zijn die stedelijk, planmatig en mogelijk ook qua markt net zo goed in te brengen zijn dan hetgene wat nu voor ligt. En wat ons betreft mag het dan de volgende raad terugkomen.
Goed. Stel u doet een voorstel. Ik stel voor dat we de wethouder gelegenheid geven om even te reageren op het proces, de proceskant van deze zaak. Wethouder Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. De bestemmingsplan Emmelage is een stuk wat vanuit het vorige college na de verkiezingen is blijven liggen. Wat nu voor u beschikbaar is gesteld. De raad heeft vanaf april de tijd gehad om naar dit bestemmingsplan te kijken, inhoudelijk en hoe het eruit ziet. Het is dan verrassend als je in de RTG eigenlijk weinig tot geen opmerkingen krijgt dat het nu 12 uur voor de raadsvergadering alsnog van de agenda gaat. Betekent ook als je bestemmingsplannen vaststelt dat je met fatale termijnen te maken hebt. 15 mei, en dat zijn we inmiddels gepasseerd, was de fatale termijn voor de voorbereidingsbescherming. Dat betekent dat die dus zometeen verlopen is. Ook de lopende bouwaanvragen worden met dit voorstel een maand of twee maanden stopgezet. Dat betekent dus dat de raad zich dat moet realiseren als dit punt van de agenda gaat. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ja, u wilt reageren, maar we gaan geen inhoudelijk debat voeren. Alleen, we gaan straks in stemming brengen of u het voorstel van het CDA gaat steunen. We gaan geen inhoudelijk debat hierover voeren.
Voorzitter, wij willen graag het voorstel van het CDA secunderen.
Oh, ik verstond u net niet. Wat, steunen, zei u? Ja. Goed. Wordt het alom gesteund? Niemand erop tegen? Oké, dan gaat dat punt van de agenda af. Dan zijn we toe aan de besluitenlijsten van een aantal raadsvergaderingen. 25, 27 maart, 7 en 8 mei. Iemand die daar nog iets over wenst op te merken? Niemand, dan zijn ze allen vastgesteld zoals aan u voorgelegd. Mededelingen zijn er niet ingekomen. Stukken, is daar iemand over? Ook niet het geval. Dan zijn we toe aan het vragen half uur. Ik geef de VVD gelegenheid om vragen te stellen over bijstandsfraude. Meneer Keur.
Voorzitter, naar aanleiding van een publicatie bij de Omroep Flevoland. En naar aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld als VVD-fractie over de 1,7 miljoen fraude in de WBB. Het leek er eerst op dat het 1,2 was, maar later bleek in de vraag en beantwoording, die overigens heel compleet was, bleek er een trend in te zetten naar 1,7. De vraag van de VVD-fractie aan de wethouder is, hoe gaan wij dat nu als polder indammen? En wat denkt het college te gaan doen om dat beleid neer te zetten, zodat het drastisch omlaag kan, en als het kan, naar 0 euro over 6 maanden. En kunt u mij uitleggen hoe u dat gaat doen? Want u weet net zo goed als ik dat wij ongeveer een begrotingstekort hebben van 1 miljoen en we spreken hier over een fraudebedrag oplopen tot 1,7. Kunt u zelf wel uitrekenen wat dat betekent voor onze gemeente?
Meneer Keur, deze vraag is ook schriftelijk gesteld. Welk gedeelte van uw vraag wilt u nog door de wethouder beantwoord hebben?
Ik wil graag de vraag beantwoord hebben. Welk beleid nu het college gaat voeren om het bedrag en de trend, de opgaande trend, naar beneden te krijgen? Ja. En hoe we het bedrag kunnen reduceren tot 0 euro?
Mevrouw Bogaerts, wethouder, geef u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, als je dat bij elkaar optelt, dan is het inderdaad een hartstikke hoog bedrag. Dat 1,7 miljoen aan fraude of vorderingen moet u vooral zien. Nee, het is niet alleen fraude, het zijn ook geldleningen die de gemeente verstrekt heeft in het kader van de bijzondere bijstand. En ook een aantal andere zaken. Maar met elkaar opgeteld staat er wel een bedrag uit van 1,7 miljoen. Dat kan ik niet terugbrengen in 6 maanden naar een nul. Dat zou heel mooi zijn als we dat voor elkaar krijgen, maar dat lukt niet. Het lastige is, en dit is op zich niet verrassend voor ons, dat zou heel bijzonder zijn als dat wel zo zou zijn. Maar wij weten, en dat is helaas zo, dat er soms binnen de WWB gefraudeerd wordt met bedragen. Daar zitten we ook bovenop. We hebben recent ook de wet boete is door de Kamer aangenomen. Die hebben we hier ook besproken. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met het toetsen van de uitkering, met vermoedens tot fraude of onrechtmatige aanvragen? Daar zitten we als gemeente ook bovenop. Onze rechercheurs en ook de fraude-expert van onze gemeente zijn daar ook volop mee bezig en verdienen hun geld ook absoluut terug. Maar het is nou eenmaal zo, op het moment dat mensen fraude plegen en we gaan dat geld gewoon terugvorderen. En bijvoorbeeld een deel van deze mensen zit ook in de bijstand. Daar kan je maar een klein bedrag van terugvorderen. Dus wij gaan heel lang door met terugvorderen. Dat gaat jarenlang. Maar voordat je dat bedrag helemaal teruggevorderd hebt, dan zijn we zo 10, 20 jaar verder. Dat lukt niet zomaar in één keer. Want mensen, je mag natuurlijk van de bijstandsuitkering niet het totale bedrag terugvorderen. Dan hebben mensen geen geld meer om van te bestaan. Dus wij zitten er als gemeente bovenop om überhaupt het te voorkomen. En op het moment dat het dan toch gebeurt, dan gaan we onmiddellijk over tot terugvordering. En houden we mensen aan de afspraak dat ze de schuld die ze hebben opgebouwd bij de gemeente ook gewoon echt moeten terugbetalen. En dat kost soms gewoon tijd. En dan zie je dat dat zich opbouwt en dat we nu op een bedrag zitten van 1,7 miljoen.
Dank u wel. Akkoord zo. Dat is het geval. Volgende vraag is de vraag van de SP over het verplaatsen van het Piepenfestival vanwege planning Stadsheid. Mevrouw Hoekstra.
Had misschien ook vanaf mijn plek gekund, maar we trekken onze vragen voorlopig in.
Dank u wel. De volgende vraag is van de ONS over de vertrouwelijke brief van de heer Schutte aan nieuw belegger.
Voorzitter, dank u wel. In de extra commissievergadering van 6 februari, naar aanleiding van het afhaken van de projectontwikkelaar Altera, heeft het college bij monden van voormalig wethouder Schutte de commissie op verzoek van mede-ondergetekende, maar ook van de VVD-fractie, de heer Jorna en de Politieke Unie, commissielid Haagsma toentertijds, het volgende in zaken het stadsraaddossier toegezegd. Punt 1. Tijdig de commissie te informeren over de vervolgstappen. En 2. Ik ben zeker bereid om u bij te praten als er wat nieuws is. Dan de vragen van ONS hierover. Waarom is de Raad niet geïnformeerd over de contacten met de nieuwe projectontwikkelaar die al liepen vanaf 12 maart? Dit paste toch volledig in de toezegging van u aan de commissie. Vraag 2. Waarom stelt u dat de inhoud van de brief van 7 mei geen enkele waarde heeft, maar toch 1 dag voor uw aanstelling verzonden moest worden zonder medeweten van de commissie? Vraag 3. Waarom vertelt u in de commissie van Wonen van 12 mei jongsleden dat de brief op persoonlijke titel van de heer Schutte geschreven is, terwijl R en dan A ondertekend wordt op wapenpapier van de gemeente? Dit gebeurt als Schutte, projectwethouder Stadshart. En waarom hebben de overige leden van dit college niet de wethouder weerhouden van deze ondertekening, gezien de afspraak die er liep met de commissie? En tot slot, voorzitter, staat u als college, los van de inhoud van de brief, nog steeds achter de wijze waarom u dit niet gedeeld heeft met de commissie, of bent u achteraf, evenzoals de ONS-fractie van mening, dat het beter was geweest, op welke wijze ook, de commissie vooraf te informeren over de brief van de nieuwe projectontwikkelaar?
Wethouder Schuurman.
Ja, voorzitter. Een 3-4-tal vragen over de brief van de heer Schutte. In 8-2 afgesproken dat er niets ondernomen zou worden. Er is ook helemaal niets ondernomen. En op die brief meneer maar door te gaan. Die brief is eigenlijk alleen maar een bevestiging waarmee de heer Schutte heeft getekend, maar ook de tegenpartij heeft laten tekenen. Ik zeg met nadruk ook de tegenpartij, om te voorkomen dat er geen enkele afspraak gemaakt is in het gesprek wat er geweest is. Uiteindelijk, er is bevestigd, mede door de tegenpartij, er liggen geen afspraken. En als de afspraken gemaakt worden, worden ze gemaakt door het nieuwe college en door de nieuwe raad. Afstand nemen van die brief, dat lijkt me niet verstandig dat we dat als college doen. Juist omdat dit een brief is waarin wordt bevestigd dat er geen afspraken liggen. Dat is mijn antwoord, voorzitter.
Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren, meneer Lammers?
Het wordt erg lastig, voorzitter, want ik stel 4 vragen en ik constateer dat ik op geen 1 vraag een antwoord heb gekregen. De vraag luidde aan u, ik zal ze niet allemaal herhalen, maar waarom heeft u ons niet geïnformeerd in de commissie, want die toezegging heeft u gedaan. Daar wil ik een antwoord op hebben. Ik wil niet hebben over de inhoud van de brief, dat interesseert me helemaal niet. Onze fractie is geïnteresseerd in het proces. Waarom heeft u de commissie niet geïnformeerd als u op 12 maart zaken doet? En waarom zegt u in de commissie 12 mei dat het een op persoonlijke titel van de heer Schutte gebeurt? Ik heb het vanmiddag nog nageluisterd. Terwijl, en dat heb ik ook al in de commissie gezegd, er sprake is dat het op wapenpapier van de gemeente gebeurt. Ondertekening met Schutte projectwethouder. Ik wil antwoord van u hebben. Heeft hij nou ondertekend op persoonlijke titel, wat u zei in de commissie, of heeft hij ondertekend als collegelid?
Wethouder Schulman.
En betreurt u dan deze gang van zaken? Afwachten uw antwoord.
Meneer Lammers, waar het om gaat is van, en dat is ook de strekking geweest van de gesprekken die er zijn geweest in de RTG, dat de wethouder geen enkele toezegging meer zou doen alvorens de raad te informeren. En als er geen toezegging gedaan wordt, hoef je naar mijn idee de raad daar verder ook niet over te informeren. Dat is 1. Of wij afstand nemen van die brief, dat was uw laatste antwoord.
Nee.
Of, op de persoonlijke titel. Ja, zeker als de heer Schutte een handtekening zet, waarin hij bevestigt dat hij dat gesprek heeft gehad, en tegelijkertijd de tegenpartij ook laat tekenen dat hij dat het om een gesprek gaat waar geen rechten aan ontleend kunnen worden, dan is me dat duidelijk. Dan tekent hij.
Prima, dank u wel.
Voorzitter, de vraag is of hij op persoonlijke titel heeft ondertekend.
Ja, daar heeft de heer Schulman nu duidelijk antwoord op gegeven.
Nee, dat heeft de heer Schulman niet gedaan. Want de vraag, heeft hij nou op persoonlijke titel getekend? Dat is hetgeen wat u 12 mei gezegd heeft in de commissie. Of heeft hij getekend als project wethouder Stadshart? Is het A of is het B?
Wethouder Schulman, dat is de laatste vraag. Daarna ronden we dit af.
Heel simpel.
Ja, ik blijf bij het punt. Er is door de heer Schutte niets ondertekend wat gevolgen heeft voor de overeenkomst die er ligt.
Ik hoor dat ik geen antwoord krijg.
En de heer Schutte heeft een brief ondertekend. En daar heeft hij de naam Schutte onder gezet. Ja, dan heb ik de vorige keer in de
als RTG persoon of als wethouder. Ik vind het een groot. Ik vind dat u heeft de commissie geïnformeerd dat hij dat op persoonlijke titel deed. En mijn vraag is: blijft u dat volhouden of zegt u nee, dat was als projectwethouder Stadshart? Want dat staat eronder aan de brief.
Die concrete vraag: persoonlijke titel of als wethouder?
Ik zou het niet weten. Wat hij heeft de brief getekend op briefpapier, heb ik u vorige keer ook uitgelegd. Op briefpapier van de gemeente. En heeft getekend als wethouder van de Stadstaat, dacht ik. Maar ik zal even kijken.
Uw antwoord is mij duidelijk, voorzitter.
Goed, daar moeten we het bij laten.
Projectwethouder Stadstaat.
Projectwethouder Stadstaat, als wethouder. Dat is het antwoord. We zijn toe aan het volgende punt. En dat is beëdiging van de heer A.J.R. Jacobs tot burgerraadslid. De heer Jacobs was bij de beëdiging van de burgerraadslid op 8 mei verhinderd. Er heeft inmiddels onderzoek van de geloofsbrief van de heer Jacobs plaatsgevonden. En mevrouw Veendrik kan ons daar uitsluitsel over geven. Mevrouw Veendrik.
Dank u wel, voorzitter. De door de Raad van de Gemeente Noord-Oostpolder benoemde commissie onderzoek geloofsbrieven verklaart dat zij de geloofsbrieven van de heer A.J.R. Jacobs heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie adviseert u vast te stellen dat de verkozen persoon als burgerraadslid van de gemeente Noord-Oostpolder kan worden toegelaten met ingang van 26 mei 2014. De commissie voornoemt mevrouw Van Keulen-Eentjes, mevrouw Hoekstra en ikzelf.
Goed, dank u wel. Dan staat er niets meer in de weg om de heer Jacobs de belofte te laten afleggen waarna hij burgerraadslid kan zijn. Mag ik de heer Jacobs naar voren uitnodigen en mag ik de andere leden verzoeken te gaan staan? Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, legt het burgerraadslid in de vergadering in handen van de voorzitter de volgende belofte af. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden rechtstreeks nog middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen.
Ik verklaar, ik beloof.
Dank u wel. Van harte gefeliciteerd en welkom.
Dank u wel.
Volgens mij zijn er nog bloemen om dit heugelijke feit te onderstrepen. Alsjeblieft.
Dank u wel.
En veel sterkte.
Dank u wel. Dank u wel.
Het volgende agendapunt is, het is misschien nu wel even het moment, even iets te zeggen over de we hebben een nieuwe raadsbeslotverklaring, iets te zeggen over de behandelwijze van agendastukken. Daar hebben we in het presidium al afspraken over gemaakt. Bleek dat er vaak verwarring bestond over de eerste en de tweede termijn. Om dat nog eens duidelijk te maken is vanmiddag door de griffier nog even rondgestuurd wat het verschil is tussen eerste en tweede termijn. De eerste termijn is vooral bedoeld voor diegenen die een motie of een amendement hebben ingediend en dat willen toelichten. Het is bedoeld voor diegenen die een debatpunt hebben aangegeven. Dan kan je of de motie of het amendement of je debatpunt meedelen aan de raad. Dus geen mogelijkheid om de vraag over te stellen, dus geen mogelijkheid om op dat moment over te discussiëren. Daarna krijgt de wethouder het woord om te reageren op de motie, het amendement of het debatpunt. En dan volgt de tweede termijn. In de tweede termijn krijgt u alle gelegenheid om het debat met elkaar te voeren. Dat is duidelijk, denk ik. Er is nog één punt wanneer er alleen maar statements gemaakt worden en geen debatpunt is aangevraagd. Dan vindt alles plaats in één termijn. Krijgt de wethouder nog gelegenheid desgewenst om te reageren en vindt besluitvorming plaats. Nou, we gaan maar eens even kijken hoe het loopt. We evalueren het alweer in het presidium, maar zo gaan we dat met elkaar doen. Het eerste agendapunt, dat is agendapunt 8, is een hamerstuk vaststelling bestemming van landelijk gebied hoogspanningsstation Nagelerweg. Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. Agendapunt 9, activiteiten voortvloeiende uit de woonvisie. De fractie van de SP en de fractie van de PVP willen daar een statement over afleggen. De heer Dekker en de heer Nijdam, neem ik aan. De heer Dekker heeft het woord.
Ja, dames en heren. De fractie van de SP heeft de woonvisie hebben goed doorgerekend, goed bestudeerd. Maar we komen tot de conclusie dat het gebrek aan onderbouwing is. We hebben alles geprobeerd om de onderbouwing boven water te krijgen. De onderbouwing ontbreekt helemaal, dus wij zullen hier als fractie van de SP zullen we hier tegenstemmen.
De heer Nijdam van de PVVP.
Ja, voorzitter. Er wordt geslagen gewerkt aan de woonvisie 2.0 met vernieuwing van binnenuit. Op weg naar 2022 is er dan ook veel werk te verrichten. Stimuleringsmaatregelen om de kopersmarkt op gang te houden zijn in 2013 afgekondigd. Effecten en maatregelen zullen ons spoedig gaan bereiken, zo zegt het voorstel. De PVVP wil graag dat het college ook oog houdt voor de groter wordende groep huurders, die hun totale woonlastenplaatje de laatste jaren alsmaar zien toenemen. Ook deze groep snakt naar effectieve maatregelen om hun woonlasten in toom te blijven houden. Ook voor deze groep zullen wij graag de effecten en maatregelen voortvloeiend uit de prestatieafspraken de komende tijd met belangstelling tegemoet. We stemmen in met het benodigde budget om hier aan gestaag invulling te geven. Dank u wel.
Dank u wel. Daarmee kunnen we deze ronde afsluiten. Ik heb begrepen dat de SP-fractie geacht wil worden tegengestemd te hebben. Mag ik aannemen dat de rest voor wil stemmen? Dan is het besluit aangenomen met de aantekening dat de SP-fractie daar tegen is. Dan draag ik het voorzitterschap over aan de vicevoorzitter, de heer Lammers.
Het is mij gevraagd om namens u hier als vicevoorzitter van de Raad dit agendapunt te behandelen. En het agendapunt wat nu voor ligt is de verordening elektronische kennisgeving. En omdat dit een punt is wat onder de portefeuillehouder van de burgemeester valt, zal hij dus namens het college daar de beantwoording voor doen. Er is ingediend op dit punt een amendement van de SP en het CDA heeft hierover een motie ingediend. De D66, de PVVP en de Politieke Unie-fractie leggen een statement af in de tweede termijn. En ik wil van u weten of er ook fracties zijn die in debat willen gaan voor de tweede termijn. Voor de tweede termijn. Ik zie mevrouw Werkman van de ONS-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk eerst weten wat amendementen zijn, wat motie is, wat de reactie is van de wethouder. En dan weet ik pas of ik in debat kan gaan.
Oké. Ik nodig graag mevrouw Hoekstra uit namens de SP-fractie om het amendement namens de fractie toe te lichten.
We hebben de verordening gelezen en dank u wel, voorzitter, trouwens. En het voorstel en het uitvoer daarbij. Wat ons erin opvalt is dat als je alleen de verordening leest, dat daarin niet wordt aangegeven in wat voor een termijn nog naast het digitale uitvoer ook nog in huis- en huisblad is. Dan wordt er wel gezegd van de ene is kennisgeving en berichtgeving. Wij willen dat er voorlopig een bericht blijft in de huis- en huisbladen, zowel dus digitaal als schriftelijk. En een raad besluit daarover als dat op een gegeven moment kan gaan stoppen. Dat zou ons voorstel zijn. Ik wil het hele dictum wel voorlezen, maar
dat hoeft niet, want dat heeft iedereen denk ik al gelezen en voorstel. Okay. Ja. Dank voor uw toelichting. Dan vraag ik de indiener van de motie. Dat is de heer Van der Boom namens het CDA om de motie toe te lichten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen vragen, ja, u heeft hem natuurlijk allemaal gelezen, om in de omschakelingsperiode voor de duur van, er staat 3 maanden, moet 6 maanden zijn, na 1 juli de inwoners te wijzen op de nieuwe werkwijze en de mogelijkheden van het aanvragen van informatie en de ervaringen over de nieuwe werkwijze te communiceren met de raad. Dat is wat we willen indienen.
Oké, waarvan akte. Dan wil ik graag het college uitnodigen indien zij een reactie wil geven op de motie en het amendement. Het woord is aan de burgemeester namens het college.
Voorzitter, dank u wel. Dit is een slotstuk van de wet elektronische bekendmaking. Die hele wetgeving, misschien wel van belang om dat hier toch even onder de aandacht te brengen. Die hele wetgeving die is ervoor bedoeld om besluiten die de gemeenteraad neemt beter onder de aandacht van de burgers te brengen. Dus het gaat niet om een beperking van het bekendmaken van besluiten, maar het gaat juist om een uitbreiding daarvan. We hebben al een aantal stappen daarin genomen. Alle algemeen verbindende voorschriften die moeten elektronisch bekendgemaakt worden. Dus alle officiële bekendmakingen die moeten op dit moment al officieel bekendgemaakt worden. En nu gaat het erover de vraag, mag je kennisgevingen ook uitsluitend digitaal bekendmaken? Dat mag op dit moment volgens de wet niet. Er moet een beleidsvoorschrift zijn om dat te regelen. En deze verordening is dat voorschrift. En dan kun je je afvragen of dat zin heeft. Mevrouw Hoekstra zegt van ja, wij weten niet hoe lang die fysieke pagina in de Noordoostpolder nog blijft bestaan. En wij hechten daaraan. Nou, ik kan u zeggen dat delen wij voor 100%. Want ook wij hechten daar bijzonder veel waarde aan. Want via het fysieke kanaal van het Huis en Huisblad zijn wij nog steeds in staat om goed te communiceren met onze burgers. Maar we lopen ook tegen feiten aan die eigenlijk voortvloeien uit juridische beperkingen, maar waarvan wij zeggen van dat is niet echt zinvol om dat ook allemaal elke keer weer in die bladzijde van de gemeentelijke, in die gemeentelijke bladzijde op te nemen. Ik noem een voorbeeld. Als er een besluit wordt gemeld als er kennis gegeven wordt van een besluit van de gemeenteraad of van het college, dan staat er ook altijd een hele kolom onder van op wat voor manier je bezwaar kunt maken, waaraan zo'n bezwaar moet voldoen, waar dat ingeleverd moet worden. Dat moet op dit moment nog, maar dankzij deze verordening kunnen wij straks volstaan met te verwijzen naar de website. Dan kun je zeggen van voor wenst u bezwaar te maken, kijkt u dan daar en daar. Een mandaatregister bijvoorbeeld. Mandaatregister, nou dat is eigenlijk vooral een intern stuk voor u als raad van belang, voor ons als college van belang, maar niet voor de wereld in het algemeen. Toch staat hij, u vindt hem op de gemeentelijke site. Ik noem u nog een voorbeeld even van iets wat op de gemeentelijke pagina staat, recent. Vorige week stond daar het volgende. Kennisgeving, verlenging, beslistermijn, wet algemene bepalingen, omgevingsrecht. Ik zal dat nog even herhalen. Het is een kennisgeving om de beslistermijn te verlengen voor een vergunning. Het ging om een nieuwe uitrit, schuine streep inrit. Wij konden als college niet binnen de vastgestelde termijn daarin een besluit nemen. Dus we hebben aangekondigd dat we die termijn willen verlengen met 6 weken. Nou, dat was zo'n stuk in de gemeentelijke pagina. Doe je iemand tekort wanneer je zoiets alleen nog maar elektronisch gaat bekendmaken? Ik denk het niet, want het enige wat je doet is, je maakt algemeen bekend dat je als college, en het kan als raad ook gebeuren als je bijvoorbeeld een bestemmingsplan nog even voor je uitschuift, dat terzijde. Je maakt als college bekend dat je nog 6 weken langer over na moet denken. Nou, zo zijn er meer voorbeelden te bedenken van kennisgevingen die je veel verstandiger uitsluitend elektronisch kunt bekendmaken. Echter, het CDA zegt, en ik ben dat helemaal met hen eens, en ik ben dus ook bereid om die motie over te nemen, neem daar nu even de tijd voor. Communiceer het goed en laat aan de raad weten ook hoe dat vordert. En dat is voor ons ook een proces. Wij weten zelf ook nog niet precies hoe dat gaat lopen. Eén ding is duidelijk. De doelstelling van dit wetgevingstraject is om burgers beter te betrekken bij de besluiten die we maken. En burgers beter betrekken bij de besluiten die we nemen, betekent dus niet dat we hen tekort gaan doen. Dus we gaan niet burgers daarin tekort doen. Sterker nog, wij beschikken straks over de mogelijkheden om ook digitaal bepaalde groepen uit de bevolking te informeren over iets wat in hun omgeving gaat gebeuren. Dus ook dat alles in het kader van het beter informeren. Dus samengevat, voorzitter, ik steun het voorstel van het CDA, de motie. En het amendement van de SP, ja, die gaat juist de strijd aan met hetgeen we hier willen bereiken. Want de SP zegt, van je moet van alles wat je op die site gaat zetten, moet je dat weer weergeven op de pagina van de Noordoostpolder. En dat is nou juist wat wij niet willen. We willen proberen die site van de Noordoostpolder beter toegankelijk te maken, beter leesbaar.
Mevrouw Hoekstra.
Nou, juist dat doel zouden wij ook graag na willen streven. Het enige is, als je het niet in de verordening opneemt, kan men stoppen nu wanneer het de gemeente goed acht. En als je geen toezegging doet van, we zijn er nu klaar voor om het ook achterwege te laten. Dus ook de leesvriendelijkheid kan altijd. En ook de toegankelijkheid kan altijd. Maar als je het niet in de verordening opneemt, besluit de raad er niet opnieuw over dat het toch stopt wanneer het in de krant komt. En nou, dat is eigenlijk ons punt. Ja. Niet meer en niet minder.
Voorzitter, kan ik 2 dingen van zeggen. A, ik heb u toegezegd dat wij u op de hoogte zullen houden van alle ontwikkelingen die er zijn. En B, ik heb u een voorbeeld gegeven. En ik wil het nog wel een keer herhalen. De kennisgeving, verlenging, beslistermijn, wet algemene bepalingen, omgevingsrecht. Als je dat moet gaan aankondigen in de krant, dan geef je nog weer allemaal informatie waar in feite niemand iets mee kan. Wij proberen met deze wetgeving zoveel mogelijk de burger te bedienen. We gaan u ervan op de hoogte houden conform het voorstel van het CDA. Dat zou mijn reactie zijn, voorzitter.
Mevrouw van Keulen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één concrete vraag, want daar draait het volgens mij om. Die ingekomen aanvragingen, et cetera, dat blijft dus in de krant staan, als ik u goed begrijp.
Ja, ja, zeker. Alle officiële bekendmakingen, en dat is ook allemaal met waarborgen omgeving, die moeten allemaal nog fysiek in de krant gedaan worden. Dat gaat ook gewoon zoals het nu ook gebeurt.
En daar gaat niet zomaar een einde aankomen zonder
zeker
overleg.
Niet, dat kan zelfs niet eens.
Oké, nee. Dank u.
Ja, pas je knopje, dacht ik. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nu inderdaad een motie en een amendement gehoord. En wat ik mij dan afvraag, is het ook mogelijk om tijdelijk deze verordening vast te stellen en na evaluatie tot een definitieve verordening te komen?
Voorzitter, een verordening. De raad kan op elk moment kan die verordening weer intrekken. Dat doet de raad ook altijd. Dus die stelt verordeningen in en die is ook het enige orgaan die verordeningen weer in kan trekken. Dus dat kan. Voorzitter, dank u wel.
Ja, dank u wel. Goed, er zijn verder geen inhoudelijke vragen door u gesteld in zaken het amendement of de motie. Dan kan ik met u verder gaan naar de tweede termijn. Zijn er nog raadsleden die over dan wel het voorstel, dan wel de motie, dan wel het amendement in debat willen met de indieners? Ik zie meneer Van der Boom.
Ja, dus ik begrijp dat als de motie wordt overgenomen, dan
zo is het
eigenlijk ook niet in te dienen verder. Dus dat wordt dan even
aan. Dan hoeft daar niet meer over gestemd te worden. Goed, dan ga ik met u door naar het, als er geen debat meer is, dan kunnen we eigenlijk overgaan tot stemming met betrekking tot het amendement wat u voor heeft liggen. Mag ik u uitnodigen daartoe? Ja, ja. Ja, 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 wacht even. Wordt er ook stemming verlangd door een ieder? Ja? Oké. Okay. Dus. Mevrouw van Elk nog even. Zijn er nog mensen die nog willen wijzigen hun stemming? Alles goed gegaan? Prima. Dan heeft tegengestemd of voorgestemd de SP-fractie. Ondergetekende de heer Lammers namens ONS, de PvdA GroenLinks-fractie, de D66 en de PVVP. Met 9 voor en 19 tegen is het amendement van de SP verworpen. Dan wil ik graag stemmen met u over het voorstel. Zijn er nog mensen die willen wijzigen? Niemand? Dan is het voorstel met 23 stemmen voor en 9 tegen verworpen, waarvan de tegenstemmers zijn. Oh, 5 tegen verworpen, waarvan de tegenstemmers zijn mevrouw Hoekstra en meneer Dekker namens de SP, de gehele D66-fractie en de gehele PVVP-fractie. En daarmee is het voorstel aangenomen en draag ik graag de voorzittershamer weer over aan de burgemeester.
Dank u wel. Aan de orde is agendapunt 11, vaststelling bestemmingsplan Emmeloord-Emmelhagen herziening. Die is van de agenda afgehaald. 12, zienswijze begrotingswijze 2014, begroting 2015. Het voorstel is behandeld in het RTG van 12 mei. SP heeft daar een debatpunt. Zijn er nog meer partijen die daar een debatpunt voor hebben? U hebt er ook een debat, u hebt ook een, echt een punt waar u het debat over wilt voeren, is goed. Dan geef ik het woord aan de vertegenwoordiger van de SP en daarna de heer Nijdam van de PVVP. Meneer Dekker.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van de SP heeft dit goed bestudeerd. We komen er niet uit. Wij vragen ook hetzelfde weer. Wij zijn geen tegenpartij. We zijn ook niet altijd tegen bedragen of tegen uitgaven. Maar we willen hier wel wat anders zien. En dat is een goede onderbouwing van zoiets. We krijgen wel stukken thuis. En dan ga je erover nadenken. Dan ga je erover praten. In onze fractie en met andere mensen. En de vraag komt elke keer terug. Waar blijft de onderbouwing van dit? We hebben 7% zeggenschap. We hebben het allemaal goed bestudeerd. Het is prima, maar de onderbouwing voor zo'n bedrag, daar mag wel iets meer bij kijken, vinden wij.
Dank u wel. Meneer Nijdam.
Voorzitter, ja, dankjewel. Ja, voorzitter, de PVVP kan ondanks de tijdsdruk die ons vanuit de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Verstreek wordt aangepraat, moeilijk instemmen met dit voorstel op dit moment. De reden is dezelfde als het college in haar zienswijze aan het bestuur van deze dienst heeft laten weten. Namelijk, kom met een onderbouwing. De voorspreker had het er ook al over, van het benodigde bedrag per inrichting, omdat dit buitensporig hoog gevonden wordt. Aangezien de raad budgetrecht heeft en de PVVP geen onderbouwing van deze 18 inrichtingen heeft gekregen, zij niet kan instemmen om de €336.000 en nog wat, één op één door te sluizen met de gedachte dat het allemaal wel zal kloppen. Geen reactie op de gevraagde onderbouwing, omdat het algemeen bestuur eerst moet bepalen wat zij van alle zienswijzen vindt. Betekent voor de PVVP dat zij nu niet gaat instemmen met dit voorstel. Dank u wel.
Maar u wilt nog wel een debat erover voeren. Nou, we proberen het even scherp te krijgen.
Wij willen altijd een debat erover voeren. Okay. Het gaat namelijk over het punt van wij gaan zomaar niet ergens mee akkoord.
Nee.
Dus daar willen we graag een debat over voeren.
Ja. Ik geef de wethouder het woord. Wethouder Haagsma.
Voorzitter, dank u wel. Op zich is het natuurlijk altijd jammer om te moeten constateren dat fracties vinden dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn. De onderbouwing van de bedragen, dat staat precies in de zienswijze. Die wordt ook door het college als voorstel voor uw zienswijze aan het algemeen bestuur gevraagd. Dus als de SP zegt van wij kunnen de onderbouwing nergens vinden, dan kunnen we elkaar de hand schudden, want die ziet het college ook niet. Wat is er aan de hand? De OFGV gaat de milieucontroles die normaal gesproken door de provincie werden uitgevoerd in die 18 inrichtingen uitvoeren. Het Rijk heeft het budget voor die 18 inrichtingen, 336.000 en nog een beetje, normaal gesproken geeft ze dat aan de provincie die het doorgeeft aan de OFGV of zelf gebruikt. Nu is de provincie ertussen uitgehaald, gaat dat budget in één keer naar de gemeente, maar mevrouw Mansveld, u allen wel bekend, heeft wel gezegd, wij verwachten dat u dat één op één doorsluist. Nu hebt u in de zienswijze kunnen lezen dat het college zegt van ja, dat vinden we wat te makkelijk, want dat gaat voorbij aan het budgetrecht van de raad. Dus wij willen van u graag weten hoe u nu dat bedrag denkt aan te wenden. Of dat werkelijk zo hoog moet zijn voor die 18 inrichtingen. Waarom die kritische vraag aan de OFGV? Omdat ze vanaf 2016 ook op kostenprijsberekening offertes uit moet brengen. Dus dat betekent dat het college in de zienswijze, nou redelijk kritisch, de OFGV of het algemeen bestuur benaderd heeft. Als u dan vindt als raad dat u onvoldoende bent geïnformeerd, ja, dan is het eigenlijk een kip-en-ei-discussie. Wij vinden dat ook. En het AB van de OFGV moet met die onderbouwing komen. En als dat nodig is, zullen we u als raad daarvan weer op de hoogte stellen. Verder kan ik het niet mooier maken, voorzitter.
Dank u wel. Dan gaat het debat.
Ik heb een vraag aan het college, voorzitter. U schrijft in uw zienswijze dat het buitenproportioneel is. Ik had graag van het college willen weten, want dat vindt u namelijk zelf ook, welke handvatten, moet ik zeggen, u nou in het werk gaat stellen om te voorkomen dat wij hier volgend jaar weer zitten met een dusdanige begrotingsoverschrijding door de dienst, dat ze weer een claim of beroep op ons doen. Het kan toch niet zo zijn, en ik ken u ook uit die vorige periode, dat u daar kritisch naar was, dat wij hier straks als raad...
U gaat nu het debat voeren. De vraag is wel duidelijk, denk ik. Wethouder Haagsma.
Voorzitter, terecht zegt de heer Lammers van u gaat het niet klakkeloos overnemen. Nee, dat is de bedoeling niet. Maar wat we nu wel moeten doen, dat is wachten op de reactie van het algemeen bestuur op deze zienswijze, om vervolgens te kunnen beoordelen of die €336.000 op de juiste manier onderbouwd is en of wij de volgende keer op diezelfde manier dat bedrag één op één doorsluizen. 2016 zal er vooraf een kostprijsberekening van de OFGV moeten zijn, want dat is een verplichting.
U zegt dat wij, en dat weet u ook, weten wij allen, dat wij budgetrecht hebben van de raad. Maar wij zijn, dacht ik, niet bij machten om te zeggen wij werken hier niet aan mee of we doen de helft. Want dat zouden wij, die boodschap kunnen wij formeel niet naar hun toe brengen.
Wethouder Haagsma.
Ik ben het met u eens. Het is geen koehandel. Het is gewoon zou je kunnen zeggen, geoormerkt bedrag wat van het Rijk naar ons toegestuurd wordt. Neem niet weg dat we in die GR waar we zelf deel van uitmaken best wel kritisch kunnen zijn en niet zomaar klakkeloos bedragen door hoeven te sluizen, omdat de OFGV namens u en de andere gemeenten best kritisch naar haar eigen begroting mag kijken.
Dank u wel. Meneer Tuinikga.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op zich zijn we het eens met de zienswijze die het college voorstelt. Alleen ik mis er één ding. En als je het achterliggende stuk leest, dan is deze club, de omgevingsdienst, is voornemens om richting 2018 5% te gaan bezuinigen. Dus elk jaar 1%. Dan heb ik zoiets van, ja, wij moeten meer doen. Ik denk dat de meeste gemeenten meer moeten doen. Waarom moet de omgevingsdienst maar tot 5% en dan pas in 2018?
Wethouder Haagsma.
Die afspraak zal in het algemeen bestuur besproken zijn. Daar zijn we als gemeente Noordoostpolder als college in vertegenwoordigd geweest. Die discussie moet natuurlijk elke keer in het algemeen bestuur weer gevoerd worden. En als u als raad de opdracht aan het college geeft om te zeggen van, daar moet een tandje bij, dan zal de vertegenwoordiger die boodschap namens u overbrengen, denk ik.
Meneer Dekker.
Ja, voorzitter. Ik heb nog even een vraagje. Waar haalt u dat oormerk vandaan? Dat kan ik dan eens terugvinden. Waar is het geoormerkt? Is dit geoormerkt?
Wethouder Haagsma.
Het oormerk. Ik bedoel daar het volgende mee. Staatssecretaris Mansveld heeft gezegd van dit is het bedrag dat we beschikbaar stellen. Ja. En wij verwachten dat u dat één op één doorzet naar de OGV.
Goed, wethouder, dank u wel. U wilt ook nog met de wethouder iets delen of nog een vraagje? Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Op zich is mijn fractie ook eens met de zienswijze zoals die opgesteld is. De vraag aan de wethouder is nog wel op welke termijn kunnen wij de reactie hierop verwachten. En is de wethouder bereid om de reactie van de OFGV te delen met de raad?
De reactie van het algemeen bestuur gedeeld wordt met de raad, ja dat denk ik. Want er zit een vertegenwoordiger namens u en dat betekent dat u op de hoogte gesteld wordt. Wanneer dat komt, dat weet ik niet, want het algemeen bestuur is aan het inventariseren welke zienswijzen er allemaal zijn. Maar het algemeen bestuur is ook bezig zichzelf nog samen te stellen, want door de verkiezingen komen daar ook functiewisselingen in.
Ja, we gaan bijna naar de afronding van deze, want we gaan niet de RTG nog een keer over doen. Dus ik stel voor dat we nu overgaan naar de laatste interrupties. Meneer Tuinikga, meneer Nijdam. Tuinikga.
Ja, dank u wel. De wethouder die daagt mij een beetje uit om te vragen dat wij kunnen besluiten om er een tandje bij te doen. Ja, ik denk dat wij dat wel willen. Een tandje erbij, oftewel iets meer bezuinigen.
Het signaal is duidelijk. Dat neemt u mee. Meneer Nijdam nog.
Ja, voorzitter. We begrijpen de beantwoording van de wethouder heel goed. En we snappen ook wel dat het een lastig punt is dit. Maar we blijven het krom vinden dat we... En dat antwoord heb ik uit het ambtelijk apparaat gekregen, want ik heb er ook nog naar gevraagd.
Dit leidde tot een vraag nog, of, want ik ben nu bezig met een betoog.
Ja, oké. Wij blijven het krom vinden dat we vanavond hier moeten besluiten en vervolgens af moeten wachten wat die andere gemeentes voorzienswijzen het bestuur, hoe dat algemeen bestuur die andere zienswijzen oppakt. En dat vinden we een kromme gedachte en daarom stemmen wij ook tegen dit voorstel.
Nou, zo werken gemeenschappelijke regelingen nou eenmaal. Meneer Haagsma, bedankt. De tweede ronde. Wie daarvoor? Niemand? Ja, meneer Lambrecht.
Ja, de fractie van de ChristenUnie SGP zal instemmen met het voorstel en de zienswijze van het college. Maar ja, goed, we willen ook nog even benadrukken, ook wat de wethouder zelf al zei... acht geven op de financiële bijdrage van onze gemeente en een zo laag mogelijke bijdrage namens onze gemeente realiseren, alstublieft.
Dank u wel. Verder nog? Niemand? Mevrouw Weerden nog?
Zo, gelukt. We hebben al heel veel gehoord net van de wethouder. Wat dan wel opvalt, toch nog opvalt, laat ik beginnen met zeggen dat wij ook schoorvoetend akkoord willen gaan. Want wij kunnen ons best wel vinden in de kritische geluiden die net genoemd zijn. Omdat we ook denken van ja, straks komen er op basis van de reactie van de omgevingsdienst komen daar een hele slechte ontbouwing van de kostenspecificaties uit. En wat wordt er dan mee gebeurd? Het komt in de raad, maar het geld is al overgemaakt. Dus eigenlijk kunnen we dan helemaal niks meer doen. Dus wat dat betreft denken wij van ja, één op één doorzetten van budgetten is mooi. Maar het is een advies van de staatssecretaris. Volgens mij kunnen we daar nog alle kanten mee op. En moeten we goed over nadenken of we dat op deze manier wel door willen blijven doen. Daarbij hoorde ik van al eerder door meneer Tuinga genoemd en mijn collega had het ook genoemd, dat ooit is afgesproken dat ook voor de omgevingsdienst toegewerkt zou worden naar een bezuiniging van 10%. Nou, voorlopig gaan we toch nog maar naar 5%, terwijl we in de hele Noordoostpolder op een norm van 10% zitten. Wij zouden het als fractie wel, fractie PvdA GroenLinks, vinden we het heel belangrijk dat toch die bezuinigingsdoelstelling in de periode hierna gehaald gaat worden. Bedankt.
Dank u wel. Nog andere sprekers? Niemand? Mogen we overgaan tot stemming over dit onderwerp? Dat is het geval. Mag ik u verzoeken uw stem uit te brengen over het voorstel om de zienswijze vast te stellen? U kunt voor of tegen dit voorstel stemmen. De stemming is nu geopend. Ja, u hebt gestemd. Is er nog iemand die wat wenst te wijzigen? Niemand, dan sluit nu de stemming. En met 24 voor en 4 tegen, de tegenstemmers zijn de fractie van de SP en van de PVV, is dit voorstel aangenomen. Gaan we over naar agenda punt 13, de lente-rapportage. Daar heeft de SP en de Partij van de Arbeid GroenLinks een debatpunt aangekondigd. Ik mag Partij van de Arbeid GroenLinks de gelegenheid geven om het debatpunt toe te leggen, lichten. Meneer Van der Velde.
Ja, dank u wel. Geachte raad, voorzitter, toeschouwers. We hebben hier de lente-rapportage met het voorstel om tot een 1 miljoen dekking te komen. Het debatpunt we hebben, dat heeft te maken met een stuk verwondering en verbazing waar we met z'n allen debat aan zijn geweest de afgelopen periode. En wat ik hier dan ook inbreng is in zekere zin hoe kunnen we, waar hadden we het kunnen voorkomen en graag daar de visie op. Als we kijken naar ten eerste, als we kijken naar die 1 miljoen dekking, dan zeggen we als het gaat om buig, gaan we een extrapolatie doen over een periode van 2 maanden. Dat maakt ons kwetsbaar. Als we kijken vervolgens het bedrag dat wij overhouden ten aanzien van de WMO, een aantal tonnen, dan zou je dus kunnen zeggen, dan hebben we iets niet goed gedaan in de afgelopen periode. We hebben dat geld, die zorg die we hadden kunnen besteden aan de inwoners van Noord-Oostpolder, hadden we uiteindelijk wel kunnen uitvoeren. Dus ik zou het graag binnen het sociaal domein willen houden. Dan gaat het over, vervolgens ook over de toeristenbelasting. Ik denk, we hebben hier toerisme- en recreatienoten neergelegd. We hebben toerismebelasting in we. En vervolgens moeten we zeggen, we hebben toch een minder. Dus uiteindelijk moeten we dan wat twijfels zetten bij onszelf als het gaat om de recreatie- en toerismenota, want die heeft dan niet beoogd wat we met z'n allen hadden verwacht. Ik even spieken hoor. Dan hebben we nog de balievergunning, waarvan destijds een motie aangenomen is. Waarvan we nu zeggen, dat gaat 54.000 euro kosten. Destijds had de wethouder Schutte al gezegd, beste mensen, is dat nou wel verstandig? Want de voor's en tegen's, dat is in feite een nihil. En nu zitten we met een uitgave van 54.000 euro. Dit zijn 4 of 5 voorbeelden waarvan ik zeg van nou, dit hadden we uiteindelijk kunnen voorzien. Dit hebben we onszelf te wijten. En we hebben een deel van onze inwoners, als het gaat die afhankelijk zijn van de zorg, hebben we eigenlijk dat deel zorg ontnomen. Wat ze eigenlijk gaan moeten hebben. En dat duid ik onder andere op die 2 ton. Dit is het debatpunt wat ik inbreng.
Dank u wel. De SP. Mevrouw Hoekstra.
Dank u wel, voorzitter. Op zich fijn dat je een tussentijds een rapportage krijgt. We zijn op zoek geweest naar de achterliggende informatie. En voor ons is nog steeds het debatpunt. Hoe moet je met een begrotingsverandering omgaan wanneer er te weinig achtergrondinformatie wordt meegegeven met stukken en je niet in het totaal kunt bekijken naar het totale financiële plaatje. En nou, daarom is het voor ons erg lastig om er goed mee om te gaan. Ik zal het graag de wethouder op uitdagen om ons daar iets meer over te vertellen.
Dank u wel. Daarmee zijn de debatpunten vastgelegd voor de tweede ronde. Vraag ik u wethouder Wijnands om in te gaan op de aspecten die voorgedragen zijn voor het debat. Wethouder Wijnands.
Voorzitter, dank u wel. Het is altijd goed om te horen wanneer je kritisch bent naar jezelf. En kijkt waar je eventueel foutieve beslissing hebt gemaakt. Respectievelijk niet de gevolgen van je beslissing hebt kunnen overzien. Wat dat betreft denk ik dat het niet zozeer noodzakelijk is dat ik inhoudelijk inga op de zaken die er staan. Dat is meer een kritische houding die meneer Van der Velde oproept bij de overige fractieleden. En bij zichzelf. Ten aanzien van de opmerking van mevrouw Hoekstra. Het is inderdaad zo, en dat heb ik zelf natuurlijk ook ervaren, dat de financiële wereld binnen de gemeente een diverse is. En ook ik zie het als mijn taak om te proberen daar meer helderheid in te krijgen. Deze lenterapportage moet u overigens ook niet loszien als een losstaand document van 10 pagina's of 10 iPad pagina's die je door voorbij moet scrollen. De kunst is om inderdaad wat dieper te kijken. En dan moet je ook de relatie leggen naar de programmabegroting. Dus er worden getallen in genoemd. En de kunst is inderdaad, waar staat dat getal in de programmabegroting? En dat heb ik ook met de ambtenaren besproken. Dat ik wil gaan kijken samen met u. Hoe kun je meer inzicht krijgen in informatie, in informatie zodat het ook meer gaat leven?
Dank u wel. Meneer Van Velde, nog een vraag aan de wethouder?
Ja, even een aanvullende vraag. Uw opmerking is terecht als het gaat om feedback en kritiek geven op jezelf zoals anders kan. Want ik heb geconstateerd dat we een aantal dingen gewoon al beter hadden moeten doordenken. En dat beaamt u. Toch?
Nou, als u bij uzelf...
Ja, goed, oké. Dan de... Ja, voordat ik nee hoor. Ja, toch? Dan... De aanvullende vraag is, wij houden in feite over op het sociaal domein. We houden in feite geld over op de WMO. We hadden ook een andere keuze kunnen maken. In andere woorden, dat we kunnen zeggen, die 2 ton, die brengen we weer terug in het sociaal domein. Of die reserveren voor het sociaal domein. En ik kom vervolgens met andere voorstellen richting die 1 miljoen. En wat ik zeg dat met name daarom, omdat daarachter in de zaal zit onze oud-wethouder meneer Vermeulen. En ik kan me herinneren dat wij toen destijds een... We hebben hier destijds in de raad een afspraak gemaakt. Er was een soort prioriteringslijstje met 8 punten. En een van die 8 punten stond op een gegeven moment. We gaan kost wat kost in 2014. Als we geld overhouden gaan we zorgen dat een van die punten. Een van die 8 punten als het ware niet tekort komt. Daar doen we geen afbreuk aan. En dat was onder andere het sociaal domein. Wat constateer ik nu met toewerkte kracht. Doen we het in feite wel. Of klopt mijn redenering hier niet? Ja. Volgens mij klopt die, anders zou ik hem niet aangeven.
Wethouder Wijnands of wethouder Bogaerts? Ik zie wethouder Bogaerts, die wil hier wel een antwoord geven. Misschien dat we de vakwethouder het woord voor geven. Mevrouw Bogaerts.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit gaat inderdaad echt in op het sociaal domein. En dat we geld over zouden houden. En we hebben inderdaad toen een lijstje gemaakt van 8 punten. Een van de dingen was onder andere ook het indexeren van maatschappelijke organisaties. Hoe gaan we om met subsidiebeleid? Nou, we zijn ook bezig al met de voorjaarsnota en de begrotingsrichtlijnen. Dus ik denk dat het goed is dat we daar dan ook even goed met elkaar naar kijken. Want daar zoeken we juist weer die ruimte om wat tegemoet te komen aan de subsidies aan maatschappelijke organisaties. Maar als het hier om gaat, we hebben gewoon gekeken, kritisch gekeken in de organisatie, in de budgetten die we tot nu toe hebben uitgegeven. Waar zit mogelijk ruimte? We zijn natuurlijk al een poosje bezig binnen de WMO om kritisch te zijn op de uitgaven. Het klassieke voorbeeld van de scootmobielpool is daar eentje van. Daardoor hebben we gewoon bespaard. We hebben bespaard op een aantal andere uitgaven. We zijn anders gaan indiceren op de huishoudelijke zorg. En dat hebben we allemaal gedaan, die stappen, om zo meteen goed toegerust te zijn op die korting van 40% vanuit het Rijk. En dat we hebben een aantal meevallers gehad in de algemene uitkering voor de WMO. Dus dat met elkaar maakt dat we gewoon nu wat over hebben. En dat geldt voor de buig in de dito. We hebben wat meevallers gehad. We hebben minder grote toestroom gehad in de uitkering de afgelopen jaren. Het eerste kwartaal valt het ook wat mee. Dus daar hebben we een voorzichtige prognose op gemaakt. Dat we zeiden van nou, als dit zich zo doorzet, dan zouden we die 2 ton moeten kunnen overhouden. Nou, dan is dat reëel. We hebben nog steeds een reserve van 6 miljoen, zoals we hebben afgesproken met elkaar. En dan is het denk ik reëel om de prognose die we denken te kunnen behalen mee te nemen voor dit jaar.
Ja, dank u wel.
Voorzitter, als ik de wethouder beluister, en dan gaat het met name om dat eerste deel van uw beantwoording. Want in het eerste deel van de beantwoording neemt u voorschot op de voorjaarsnota. In uw, wat ik daaruit lees, zegt u in feite, nou, Partij van de Arbeid GroenLinks, ergens heeft hij het zo fout niet bekeken, want ik kom daarop terug bij de voorjaarsnota. Met andere woorden, zegt u, nou, we kijken bij de voorjaarsnota of er wat ruimte is om datgene wat we in feite in het sociaal domein meer hadden kunnen doen, terug te laten komen in de de volgende begroting. Want anders had u die opmerking niet te maken, toch?
Over dit onderwerp.
Ja, zo ongeveer. Zo ongeveer zou u het misschien kunnen zeggen, niet exact. Maar laat u verrassen door de voorjaarsnoten straks en dan spreken we elkaar weer verder.
Dank u wel. Hiermee sluiten we de eerste ronde af. De tweede ronde geeft mogelijkheid voor het debat. Wie wenst daar gebruik van te maken, kan ook voor het afleggen van statements. Wie mag ik het woord geven? Ja, meneer Van Erp. En daarna de heer Van der Velde. Meneer Van Erp, ga de gang. Van Erp.
Dank u, voorzitter. Ik wil een statement afleggen. De lenterapportage geeft een gezond financieel beeld. Het verwachte begrotingsresultaat komt uit op 47.000. We hebben meevallers gehad en die zijn goed voor de tegenvallers. Meevallers op WMO, buigbudgetten en algemene uitkering laten zien dat er behoudend is begroot en dat de uitgaven onder controle zijn. Echter een punt in de lenterapportage wat volgens het CDA extra aandacht behoeft, is het rente- en aflossingsbeleid voor de komende jaren. Het CDA vindt de rapportages, en de lenterapportage is er één van, moeilijk en lastig vergelijkbaar met de jaarrekening. Bijvoorbeeld de jaarrekening van 2013... laat een voordelig resultaat zien van 2,2 miljoen. Terwijl de afgelopen decemberrapportage een vlak resultaat voorspelde. En in dat licht zou het CDA toch graag willen zien een nadere analyse van de realisaties van de jaarrekening van de afgelopen jaren. Het reëel inschatten van uitgaven in de fysieke leefomgeving en de WMO-uitgaven zouden misschien de bezuinigingen in een ander daglicht plaatsen. Ook de systematiek tussen begroten en realisatie zou meer op één lijn moeten worden gebracht. Het CDA complimenteert de portefeuillehouder en via hem ook de ambtelijke dienst met het positieve resultaat uit de lenterapportage.
Dank u wel, meneer Van Erp. Meneer Van der Velde.
Ja, bedankt. De slotstatement van de Partij van de Arbeid GroenLinks is deze. Als we kijken naar de vraag die we net hebben gesteld en de visie die je natuurlijk op of als sociaaldemocraat met een groen tintje hebt op de lenterapportage, dan kan ik alleen constateren dat uit oogpunt van zorgvuldigheid hadden wij als raad en als college het afgelopen jaar, in zekere zin, hebben we dan wat te lichtzinnig en te lichtvaardig gedacht over hoe we dat tekort uiteindelijk hebben aangevlogen. Voorbeelden noem ik dan even de wachtgeldregeling, de cao-indicatie van 5% of 2%. Dat zijn een aantal beleidsterreinen. Die hadden we in feite van tevoren kunnen voorspellen en meenemen, waardoor we nu niet zitten met als het ware een lente-reportage waar we ook nog rekening moeten houden met twee zaken die we niet hebben goed ingeschat.
Dank u wel. Meneer Keur.
Voorzitter, ik ben blij dat meneer Van der Velde in de oppositie zit. Niet om het zitten daarin, maar meer om uw uitlatingen nu. Dat u terugkijkt naar een college waarvan u zegt, god, er zijn er wel veel fouten gemaakt. En toen wilde u ons laten geloven door dingen te zeggen die wij zouden moeten denken. Nou, weet je wat het leuke ervan is? Dat ik me daar helemaal niet bij voelde. Kijk, dat mevrouw Boogaerts misschien dacht, goh, ik zat daar ook bij de PvdA in het vorige rit. Ja, Die kun je aanspreken, maar niet mij. Wij hebben genoeg gewaarschuwd.
Oh, beste man, ik begrijp dat wel. Maar ik heb een aantal voorbeelden gehad. En dan gaat u op de generalisatie in. Maar het is veel. Maar in die voorbeelden heb ik een aantal. In mijn stellingname heb ik een aantal voorbeelden aangegeven. U zou ook kunnen zeggen: nou, ik ga op een aantal van die stellingnamen in. Ja, en natuurlijk is het hartstikke mooi om bij een lenterapportage. Bij de uitkomsten die hier liggen, op daar vanuit een soort. Daar een reflectie op te hebben. Of vanuit je eigen handen als raad. Dus zeggen: wat hadden we beter kunnen doen? Nou. Daar kom ik voor uit, maar er zitten een aantal facetten in waarvan u kunt zeggen als VVD... Nou, potverdrie, dan hadden wij eigenlijk ook al even anders kunnen bedenken. Nou, ik graag van u willen horen.
Nou, voorzitter, weet je wat het is? Weet je wat nou het leuke is van deze discussie? Die ga ik eigenlijk een beetje stoppen. Weet je waarom? Want u zegt eigenlijk... U als VVD zou daar nu wat aan moeten doen. Wij hebben u destijds genoeg gewaarschuwd toen wij in de oppositie zaten... voor een aantal zaken en u wilde toen niet luisteren.
Ik hoorde dat u de discussie ging stoppen.
Ja, maar goed, ik moet toch even verder.
Meneer Keur, ik laat u bij. We komen daar in de voorjaarsnota op terug. En het is fijn dat u zo reageert.
Ja, maar goed, u was ook lekker bezig. Ik wilde u dit niet onthouden.
Goed, houd het spannend.
Uw punt, meneer Keur.
Ja,
laat ik daar vooral over hebben.
Voorzitter, heel kort. Als je kijkt naar de lenterapportage. We hebben daar plussen en minnen gehad. En ik ben blij dat het ogenschijnlijk 47.000 euro positief is, maar we moeten één ding niet vergeten. En ik kijk even naar de beste financiële wethouder die we de laatste tijd hebben gehad. De VVD heeft altijd gezegd dat we moeten stoppen met de kaasschaaf. En ik hoop nu, voorzitter, dat het nu ook een reden is, gezien de 3D's die eraan komen. Grote risico's, HVC, grote risico's, de deel, de poldertoren en zo zijn er nog wat meer. Ik hoop, voorzitter, dat de voice-rapportage, en dan kijk ik nogmaals naar de beste wethouder van Financiën die we ooit gehad hebben, dat u nu echt keuzes gaat maken, wethouder. Want het is nu een kwestie van kaasschaven geweest, plussen en minnen aftrekken en te komen tot iets wat structureel lijkt. Maar het was natuurlijk kaasschaven en niet structureel. Dus voorzitter, ik hoop op een structurele maken van keuzes in deze raad.
Dank u wel. Zijn er nog andere sprekers in deze tweede termijn? Ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. Meneer Keur, ik hoop toch van harte dat niet zozeer de wethouder keuzes gaat maken in de kerntakendiscussie. Waar zit hij daar? Maar dat de raad dat gaat doen, dat we het met elkaar gaan doen. Zo is hij ook ingezet in de motie die we hebben ingediend. En niet dat het enkel en sluit het feestje van het college gaat worden. Kom ik tot mijn... U wilt reageren.
Voorzitter, mag ik heel even? Weet u wat de achtergrond van mijn opmerking was?
Ga ervan.
Het valt niet zo mee, meneer Filet. Hé, dat ruimt nog ook. Het valt niet mee, meneer Filet. Om in deze grote kring tot keuzes te komen. En ik zie graag dat een college, in dit geval de wethouder van Financiën, in tegenstelling tot de vorige periode die we gehad hebben, nee, wachten, kijken. Ik vind we moeten met elkaar proactief zijn. Ook wij, maar ook het college. Ik verwacht ervan dat zij met voorstellen komen. We gaan daar iets aan doen, En wij ook.
Meneer Filet.
Ik blijf zeggen, meneer Keur, ik hoop dat niet, maar daar komen we dan dadelijk wel over te spreken als we het daadwerkelijk over de kerntaken gaan hebben. Voorzitter, u krijgt op dit moment van mij voor de prijs van twee statements. Het is namelijk een statement van de Politieke Unie samen met D66, om maar de nieuwe politiek te onderstrepen. Wij kunnen ons voorstellen in welke spagaat u zit. Een lenterapportage presenteren en verdedigen van het oude college. Voor u en ons een dubbel gevoel. Het verwachte tekort van 2014 timmert u keurig dicht en u geeft een beeld van de toekomst vanaf 2015. Wij stemmen in met uw dekkingsvoorstellen om het verwachte tekort van 2014 op te heffen. Maar wel met de volgende opmerkingen. In de lenterapportage gaat u in op de sportbezuinigingen. De bezuinigingen worden niet gerealiseerd, vermeldt u. Volgens ons ontbreekt het woordje nog. Nog niet gerealiseerd. De verenigingen zijn wel degelijk bereid de velden zelf te onderhouden. En dat moet op termijn leiden tot besparingen. Wat wij missen zijn de voordelen van de aanleg van de kunstgrasvelden, de besparingen die deze aanleg opleveren. U gaat ook in op de digitale balie omgevingsvergunning. Ook daar zien wij alleen extra lasten en missen wij een opmerking over de baten of de lagere lasten. Eenzelfde patroon zien we bij de VTH-taken. Hogere lasten van ongeveer 336.000 euro. Maar daar staat tegenover een verhoging van de algemene uitkering. Waar zijn die baten geraamd? Kortom, wij zien een grote voorzichtigheid door de lasten direct hoger te ramen en nog even te wachten met het bijramen van de baten. Voorzichtigheid prima, maar u schiet zo door dat de baten en besparingen dankzij investeringen uit zicht blijven. En dat moet u niet doen. De participatiemaatschappij, krachtig Noord-Oostpolder, veronderstelt een integrale blik van de gemeente. Afdelingen moeten over het eigen schotje heen kijken. Alles hangt immers met alles samen. En het lijkt ons goed om andere bekostigingssystematieken te onderzoeken. En tot slot, voorzitter, ambivalentie lezen wij als tegenstrijdig, tweeslachtig en tegengesteld. Waarom zegt u niet gewoon waar u het heeft over die begrotingsambivalentie? We hebben een foutje gemaakt en dat corrigeren we. Kan gebeuren. Daarvoor uitkomen behoort ons inziens ook bij de nieuwe politiek. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog andere sprekers? Mevrouw Hoekstra. Zo te zien bent u de laatste spreker. Mevrouw Hoekstra.
Ja, we zullen instemmen, al is het schoorvoetend. En we hebben nog eens opnieuw gekeken naar wat is nu onze taak en rol als raadslid. En die is kaderstellend en controlerend. En als we dan denken aan de rol van controlerend, dan is die op het stukje alleen lenterapportage wel erg lastig wanneer die niet in een kader wordt geplaatst. Dus het verzoek is om de volgende keer toch een kader eromheen te plaatsen.
Dank u wel. Mogen we hiermee de beraadslagingen afronden? Kunnen we overgaan tot stemming? Is er iemand die stemming verlangt? Dat is niet het geval, dan is het zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. Dan hebben wij agenda punt 14, het reglement van orde van de gemeenteraad en de verordening op de raadscommissies. Het presidium adviseert unaniem positief. Er is echter een amendement ingediend door het CDA en die geef ik graag het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is niet de eerste keer dat het CDA hierover begint. En het gaat hier over de ronde tafelgesprekken. Wij als volksvertegenwoordiger, als CDA, willen uiteraard net zoals de rest van de raadsleden ons raadswerk en onze rol als volksvertegenwoordiger goed uitvoeren. Dat betekent dat wij graag onderdeel uit willen maken van de kring. En niet uit van de tweede ring, maar van de eerste ring, waar je direct dan wel indirect met elkaar kunt communiceren als fractie. Destijds zijn de RTG's zijn in het leven geroepen om de drempel voor de burger zo laag mogelijk te houden. Echter, als er geen burgersinkomen spreken, zijn er ook geen drempels. En is het argument dus ook niet meer valide om dat argument te gebruiken om te zeggen CDA, wij vinden dat u alleen aan tafel zou moeten gaan zitten. Wij hebben een amendement ingediend. En we vragen dan ook aan de raad, wanneer er geen insprekers zijn en het argument er eigenlijk ook niet is, dat we dan als fractie, maar dat mag uiteraard uw fractie ook, gewoon onderdeel uitmaken van de kring, met in ieder geval twee personen. En op het moment dat er insprekers zijn en die dat liever doen in een kleine kring, waardoor de drempel kleiner wordt, dan is CDA bereid om zich terug te trekken op dat moment, tot het moment dat alle insprekers aan de beurt zijn geweest. En de dictum van het amendement luidt, ik zal de laatste drie regels oplezen. Tijdens de beraadslagingen is er steeds één woordvoerder per fractie. Maximaal twee raadsleden nemen plaats aan de vergadertafel en nemen deel aan het overleg. Tenzij dit niet in het belang is van de inspreker. Ik dank u wel, voorzitter.
Goed, we hebben in het presidium overlegd dat dit niet echt een onderwerp is wat zich leent voor hele brede debatten. Kunt u ermee instemmen dat we direct overgaan tot besluitvorming over dit amendement? U wilt toch een vraag stellen? En daarbij schendt u een beetje de afspraak die we in het presidium gemaakt hebben. Oké. Okay.
Ik vraag me af hoe je kunt vaststellen dat het niet in het belang van de inspreker is.
Meneer Goos.
Kijk, als het aan het CDA ligt, dan zitten wij altijd aan tafel. Echter, wij hebben destijds van die andere fractie, CQ, bij de RTG is gezegd, wanneer wij de RTG's hebben, is het niet in het belang van de insprekers. Terwijl wij soms zeggen, het zou juist wel in het belang van de insprekers kunnen zijn dat zoveel mogelijk raadsleden juist wel deelnemen aan de kring. Maar dat is destijds gezegd. De drempel moet zo laag mogelijk zijn en hoe minder volume er aan tafel zit, des te sneller dat de burger komt om in te spreken. Hoe bedoelt u? Stel je het vast.
Wacht even hoor. Wilt u nog het woord, mevrouw Weren? Goed, meneer Goos, dat was uw reactie. Nou, kort dan, meneer Lammers.
Zeker kort. In het amendement staat raadsleden. Het zou wat flauw overkomen, maar ik begrijp dat u ook uw burgerraadsleden daarmee bedoelt.
Meneer Goos?
Uiteraard.
Meneer Filet?
Ja, voorzitter, dank u wel. Reactie naar het CDA toe. Ik vind dat u zeurt als een klein kind. U heeft eindelijk het gaatje gevonden om uw zin te krijgen. En u dreint wat na met, u heeft het al, toen we met de pilot bezig waren, had u het daar al over. Dat was de proefperiode die we met elkaar hebben afgesproken. Uit die proefperiode, uit die pilot, hebben we met elkaar na basis van de evaluatie afspraken gemaakt om met elkaar op deze manier te gaan vergaderen. Vervolgens doen we dit 2 maanden en u komt alsnog met de poging om dit te gaan veranderen. Is u goed recht? Tegelijkertijd zeggen wij, doe het niet nu. Want er zijn natuurlijk wel heel veel meer aspecten aan het nieuwe vergaderen die wat minder goed vallen. Laten we dat in een breder verband gaan evalueren. En op basis van die evaluatie straks met een half jaar of een jaar, want dan kunnen de nieuwe raadsleden daar ook iets van vinden. Opnieuw gaan kijken van, is dit de manier waarop we willen gaan vergaderen of willen we dat niet? 1 ding wil ik hier duidelijk gezegd hebben. Voor ons ligt dit zo principieel dat u op deze manier uw eigen gelijk probeert te halen op dat ene kleine aspectje van deze manier van vergaderen. Dat mocht uw amendement het halen, wij tegen het voorstel willen stemmen.
Goos.
Nou, het verbaast mij, heer Filet, zo'n klein dingetje. Voor het CDA is dit niet een klein dingetje. Wij zijn volksvertegenwoordiger en wij willen onze rol zo goed mogelijk uitvoeren. En hier, kijk, dat u daar anders over denkt. Wij willen onze taak serieus opnemen en wij denken dat we dat op deze manier beter kunnen doen. En dan mogen we over mening van verschillen.
Ik vind dat u hier uitglijdt om aan te geven dat partijen die niet mee eens zouden zijn, hun taak niet serieus willen opnemen. Ja. Sterker nog, ik denk dat wij serieus zijn. Nu, want u heeft 2 man nodig in de fractie of in de commissie en wij niet.
Ik stel voor dat we dit debat gaan afronden.
Sorry voorzitter. Wacht even.
Ik stel voor dat we het debat gaan afronden door mevrouw Hoekstra de slotopmerking te geven. Mevrouw Hoekstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik dan bijzonder vind is dat het CDA nog wel een voorstander was voor het invoeren van werkgroepjes. En als je het dan hebt over volksvertegenwoordigerschap, dan is dat zeker tegenstrijdig. Dus dat vind ik een bijzondere setting, dat men wel voor werkgroepjes zou kunnen zijn en niet over volksvertegenwoordigerschap.
Goed. Meneer Goos, wilt u afronden?
Nou ja, op de reactie van de SP, daar kan ik eerlijk gezegd niks bij. Laten we het amendement maar in stemming brengen. Ik denk dat de argumenten heb ik voldoende aangegeven hoe wij als CDA erin zitten. En ik denk dat het beste is dat we nu tot stemming
akkoord.
Mogen gaan.
Mag ik hiermee concluderen dat we de beraadslaging kunnen sluiten? Dat is het geval. Dan gaan we over tot stemming over het amendement waardoor het CDA is aangedragen. U kunt voor of tegen dat amendement stemmen. Meneer Lammers, nog als laatste, ik kan nog niet tot een besluit. Ja, u hebt gestemd. Is er nog iemand die wat wenst te wijzigen? Niet, dan sluit nu de stemming. En met 17 tegen en 11 voor is dit amendement verworpen. De voorstemmers zijn de fractie van CDA, van de VVD en de heer Lammers en de heer Nijdam. Dit amendement is verworpen. Dan vraag ik u of u wilt stemmen nog over het reglement van orde. Niemand? Dan is die met algemene stemmen zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Agenda punt 15 is als een hamerstuk voorgedragen aan de werkgeverscommissie. Daar kunt u mee instemmen.
Voorzitter.
Nee, dat is de volgende. Oh. Ik had u gewaarschuwd dat u goed moest opletten, maar u wilde bij agenda punt 16 nog wat zeggen. Agenda punt 15 is zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. Dat zou ik ook bij agenda punt 16 u willen voorstellen, waar het niet dat de heer Van der Velde mij van tevoren al had gewaarschuwd dat hij, ondanks dat het een hamerstuk is, daar toch nog iets over te berden wil brengen. En die kans krijgt hij. Meneer Van der Velde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toen ik 4 jaar geleden, voor het eerst werd geïnstalleerd als raadslid, toen heb ik de belofte afgelegd. Dat heb ik vervolgens afgelopen keer weer gedaan. Vervolgens werd ik daarna door mijn eigen lokale partij geconfronteerd met een integriteitscode, waarvan ik dacht van, hoe kan het nou? Ik heb hier al de gelofte afgelegd. Ik heb al een aantal handtekeningen gezet. Waar komt dat vandaan? Vervolgens, in dezelfde even later, komt er een mail van onze griffier van de Omroep Flevoland. Even met een WOP-verzoek als het gaat om de financiële stukken van de fractie. Vervolgens kijk ik af en toe even op mijn Facebook. Ik zie een aantal vreselijke mails richting, in dit geval, raadslid Rien van der Velde. Ik lees in de krant in hoeverre politici gezien worden als zakkenvullers, die alleen voor zichzelf bezig zijn, et cetera. Op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, wij zijn hier gekozen als volksvertegenwoordiger. We hebben een belofte afgelegd en dat is het. Met andere woorden, ik sta hier in de raad, ik zit hier in de raad, ik ben integer en dat is het. En ik hoef nog niet eens een keer links en rechts iedere keer maar te bewijzen door middel van code X of code Y of door middel van een persbericht X of Y of waar dan ook, dat ik niet integer ben. Onzin, ik heb die gelofte afgelegd, net heeft de heer Jaaks op dan ook nog een keer gedaan. Dat is klipklaar en helder. Als ik mezelf serieus neem, dan ben ik het niet eens met deze integriteitscode, want het is de zoveelste keer al die ik in de afgelopen jaar, 8 jaar meegenomen heb. En waar doe ik het voor? Om mijn oren te laten hangen voor de gemiddelde beeldvorming van de burger, van een aantal burgers over hoe een raadslid in elkaar zit. Daar pas ik voor. Ik ga, dat betekent wel dat ik onder protest het met deze code, met deze integriteitscode instem. Waarom? Omdat er een of ander logisch verband zit dat hier door een raad goedgekeurd moet worden. Maar ik wil wel gezegd hebben dat ik hier wel zomaar het mijne van denk als het gaat om de reden waarom we het doen.
Goed, nee, daar laten we het bij. We gaan niet over een hamerstuk, gaan we geen discussies voeren. Is er behoefte aan stemming over dit voorstel? Niet het geval, dan is het met algemene stemmen zonder hoofdelijke stemmen aangenomen. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze vergadering. Sluit ik de vergadering.